Ik moet natuurlijk nog ingaan op de uitdrukking. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ik hoef er namelijk niet meer op in te gaan dat Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Want dat staat in die schriftplaatsen onder andere die wij vorige keer hebben aangehaald. In veel meer overigens, maar dit zijn de meest voor de hand liggende. Wij worden namelijk gereinigd door Christus, die ons hoofd is, dat wil zeggen het hoofd is van de gemeente. Of, met de termen uit de Hebreeënbrief, wij worden gereinigd door het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons volkomen zalig maakt en heiligt en reinigt, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Daar kom ik straks wel op terug, want het wordt hier in de versen die wij gelezen hebben ook nog aangehaald. Echter, er staat niet Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is namelijk zo, maar dat staat op zoveel andere plaatsen. Hier staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. De betekenis daarvan is heel eenvoudig. Dat bloed staat namelijk principieel voor leven. Er zijn schriftplaatsen waar het dus wellicht wat lastig is om dat woord leven dan ook in te vullen. Maar aangezien ik die hier toch niet onder ogen heb, zal ik me daar ook niet mee bezighouden. Bloed is namelijk per definitie leven. En daar gaat het ook om. Het gaat erom dat de levende Christus ons reinigt van alle zonden. U weet wel, de levende Christus, nadat hij uit de dood is opgestaan, is degene die ons reinigt. Dat wil zeggen, die onze voeten reinigt. En daar zijn we vorige keer ongeveer geëindigd, met Johannes 13, de voetwassing enzovoorts. Het is de levende Christus die ons reinhoudt, om zo te zeggen, nadat hij ons eenmaal gereinigd heeft door zijn dood en opstanding. Maar als u geneigd bent om voor het woord bloed hier in dit vers in te vullen dood, dan moet ik heftig protesteren. In de eerste plaats omdat dat dood tegenovergestelde is van wat bloed eigenlijk is. En in de tweede plaats omdat we dan terechtkomen bij een gedachte die hier helemaal niet aan de orde is. Het gaat hier niet over de reiniging van de wereld of de zondaar in het algemeen. Het gaat hier over de reiniging van de gelovigen. De gelovigen worden gereinigd door de levende Christus, dan wel door degene die zich voor de gemeente, niet voor de zondaar, voor de gemeente heeft overgegeven. Kortom, wij worden gereinigd door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die verzoening doet niet voor de zonden der wereld, maar voor de zonden zijns volks. Zegt Hebreeën, die heb je toch, hè? Dat verschil, hè? Ik hoop dat dat duidelijk is, hè? Het gaat hier over de dienst van Christus ten behoeve van de gemeente. Het gaat om het werk wat hij aan ons doet. Ik weet nooit of ik daar nou meteen dieper op ingaan moet gaan of niet. Maar ik ben altijd bang dat wij niet de goede voorstelling van zaken hebben van het tegenwoordige werk van Christus. Wij zijn wellicht geneigd denken dat wij komen tot kennis van het woord van God, doordat wij nou eenmaal heel deftig, donderdags om de 14 dagen en nog zo'n paar keer in de week geloof ik, samenkomen om met elkaar en voor de rest van de week particulier de Bijbel te lezen, te onderzoeken, of hoe dat maar heet. Maar kortom, wij zeggen, wij houden ons bezig met Bijbelstudie. Zo komen we tot kennis van het woord en dat woord reinigt onze geweten. Dan moet ik u zeggen dat dat weliswaar niet ten onrecht is als wij het zo stellen. Maar daarmee gaan we wel degelijk aan de belangrijkste Bijbelse waarheid voorbij. Die is namelijk dat God zijn woord in het algemeen voor de mens in het algemeen verborgen houdt. Ik denk niet dat het een populaire gedachte bij ons is, maar niettemin is het een Bijbelse gedachte, en ook een algemeen bekende gedachte, dat de Bijbel nogal cryptisch in elkaar steekt. Dat wil zeggen, je moet heel wat studeren, dan wel puzzelen om het te begrijpen, of om het met Bijbelse termen zelf te zeggen, hoe zouden wij het verstaan als niemand het ons uitlegt? Er waren de woorden ongeveer van de Kamerling. Suggereert dus dat niemand het moet uitleggen. Nou goed, het punt is nu dat God inderdaad zijn waarheid in het algemeen voor de mens verborgen houdt. Begrijp je me goed, het evangelie zou gepredikt worden, daar is niks geheims aan. Maar het evangelie als zodanig is in de praktijk een klein, maar niettemin essentieel deel van de waarheid. Maar daarna komt er nog een heleboel meer. En de Bijbelse gedachte is dat God zijn woord voor de wereld verborgen houdt in het algemeen. Maar dat de Heer Jezus Christus de verantwoordelijkheid heeft als Zoon van God en zelfs als hoge priester, want dat hoort bij de functie namelijk, om dat woord Gods bekend te maken. Maar weer slechts aan zijn volk. De functie van de hoge priester is namelijk niet slechts verzoening te doen voor de zonden des volks. Zo wordt het in het Nieuwe Testament gezegd. En genadig genoeg. En in het Oude vermoedelijk ook, zeker in verband met de grote verzoendag. En daar spreekt de Hebreeënbrief over en dus staat het er ook zo. De hoge priester doet eenmaal per jaar op grote verzoendag verzoening voor de zonde des volks. Maar als wij los van de Hebreeënbrief en los van het hoge priesterschap van Christus onszelf de vraag zouden stellen, wat is eigenlijk in het algemeen de verantwoordelijkheid van de priester in het algemeen? Dan is het antwoord, hij moet het woord Gods bewaren. Want wanneer iemand iets zou willen weten over het woord Gods en dus van de waarheid, zou hij zich moeten melden bij een priester. Die wordt geacht ook altijd in de buurt te zijn. Want daartoe werden de priesters geacht te leven te midden van het volk, verspreid over het hele land. Daarom had de stam van Levi, dat is de priesterlijke stam, maar daarom had de stam van Levi ook inderdaad geen eigen stamgebied, geen eigen grondgebied. Men zou wonen verspreid door het land. Er is zelfs in het Oude Testament sprake van rondreizende priesters enzovoorts. Als iemand iets wilde weten over het woord Gods, moest hij naar de priester en die zou het dan verklaren. De lippen der priesters zouden het woord dan wel de waarheid bewaren, is het idee. En meer in het algemeen, Israël als priesterlijk volk, totaal, het hele volk heb ik het nu ineens over, het hele volk Israël als priesterlijk volk had als verantwoordelijkheid om dit woord Gods te bewaren. Want het voordeel van het Jood en het nut van de besnijdenis, Romeinen 3, de eerste verse, is wel in de eerste plaats en in het algemeen daarmee dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ze hebben die priesterlijke verantwoordelijkheid om dat woord te bewaren en eventueel bekend te maken. Dat is het idee. En dat is dus in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En het aardige is nu dat wij over die hoge priester bovendien lezen dat hij verzoening doet voor de zonden des volks. Tellen we die beide zaken bij elkaar op, dan zijn we weer precies terecht hier in 1 Johannes 1, vers 7, 8 en 9 enzovoorts. Want de hoge priester zou verzoening doen voor de zonde des volks en daarmee dus het volk heiligen. Maar wat zou hij doen? Het woord Gods bekendmaken. En tel je ze bij elkaar op, dan is het idee, hij reinigt het volk, maar hij doet het door het woord. En dat is precies wat Efeze 5 zegt over Christus. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij haar heiligen zou en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. En hij doet dat door het bad des waters, namelijk door het woord. En daar staat de term hoge priester weliswaar niet. Maar je moet stekenblind zijn, denk ik, om niet vast te stellen dat dus Efeze 5 wel degelijk spreekt over wat in Hebreeën heet de hoge priesterlijke dienst van Christus. Voor de gemeente, namelijk. Die heb je toch tot zover, hè? Wel nu, het tegenwoordige werk van Christus bestaat inderdaad daaruit. Dat hij ons reinigt door het bad des waters, door het woord. Maar wij zouden daarmee begrijpen dat het inderdaad Christus zelf is die ons zijn woord bekend maakt. Als hij dat niet zou doen, zouden wij er geen steek van begrijpen. Ik ben geneigd te zeggen, daar ben ik stellig van overtuigd, maar ik denk dat dat overbodig is. Als ik van iets niet stellig overtuigd ben, dan zeg ik het er wel bij. Maar dit is wat de schrift ons leert. Vergis je niet, wij denken dat wij ons kennis van de Bijbel, dat we die onszelf moeten verwerven, of zo. En ik zal het ook niet ontkennen, wij zouden er enige moeite voor doen. Wij zouden naar de waarheid vragen en volgen de schrift. Wij zouden de schriften onderzoeken, toch? Johannes 5, onderzoek de schriften enzovoorts. En heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Wat is dat ook alweer? 1 Timotheus 3, geloof ik. Me goed herinneren. Enzovoorts. Tweede, je ziet, ben ik altijd meer in de war, maar het is wel iemand die het corrigeert, broeder. Dank u hartelijk. 2 Timotheus 3, vers 16 dus. Hè? Nou goed. Maar het zijn dus volstrekt Bijbelse gedachten. Maar helaas zien wij dan gemakkelijk over het hoofd wat bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 1 zegt. Hebreeën 1 vers 1. Ken u uit het hoofd? God eertijds, voortijds. Veelmaal en op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen, die begonnen zijn bij zijn opstanding, tot ons gesproken door de Zoon. Wie spreekt het tot ons? De Zoon. En dan meteen Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons, meer dan degene die leeft onder het Oude Testament, houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want wij zouden op zo grote zaligheid acht geven, de welke begonnen is verkondigd te worden, inderdaad door de Heer Jezus. Want de gedachte is dat het de Heer Jezus Christus is, nu, nog steeds, die het woord aan ons bekend maakt. God spreekt tot ons door de Zoon. Wij denken, hij doet het door de schrift. En dat is ook volkomen juist. Maar vergis u niet, wij weten toch allen dat er velen de Bijbel openen en lezen en zelfs onderzoeken en er geen snars wijzer van worden. Hoe komt dat dan? Dan zeggen wij, omdat men het niet biddend doet. En meer van dat soort vrome uitspraken, waar ik overigens 100% achter sta hoor. Maar het zijn niet zulke vrome uitspraken. Het is de realiteit namelijk. De gedachte is dat wij zouden bidden, zend Heer uw licht en waarheid neder. Daarna zeggen wij, orthodox als wij zijn, dat heeft hij al lang gedaan. Dat is ook zo, maar we zouden er echt niks van begrijpen als de Heer het ons niet openbaarde. Want hij zelf spreekt tot ons. Hebreeën 1 vers 1. God spreekt tot ons door de Zoon. Dat is een actieve bezigheid van Christus, die eigenlijk het belangrijkste deel uitmaakt van zijn priesterlijke functie, zijn hoge priesterlijke functie. Want dat hij ons reinigt, leert diezelfde Hebreeënbrief, maar er staat, hij doet dat door zijn woord. Hij openbaart zich erop. Vers Hebreeën 1 vers 1. Daarna neem ik Efeze 1. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En een van die zegeningen is dat hij ons, voor zover wij in Christus zijn, de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. Daarna denken wij, ja, die verborgenheid van zijn wil vinden wij in de Bijbel. Dat is ook zo. Maar wij zouden hem niet begrijpen als niet de Heer Jezus Christus zelf ons dat bekend maakte. Ik wil het wel anders zeggen. Meestal citeert men in dit verband niet Efeze 1 of Hebreeën 1, maar bij gelegenheid 1 Korinthe 2. Die zal ik eens even opzoeken, die ken ik niet uit het hoofd. 1 Korinthe 2. Waar de apostel in vers 9 van 1 Korinthe 2 eerst citeert uit Jesaja, waar staat, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En dan staat er, God heeft het ons geopenbaard. En dan denken wij, ja, door zijn woord. In de Bijbel. Maar het staat er niet. Er staat, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Zie, En daarna in vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En de wat meer bekendere gedachte is dus inderdaad, dat als wij die geest Gods niet hebben ontvangen, dan zullen wij van de schriften niks verstaan. Dat lijkt mij dat dat een bekende is. Die leerde ik op de zonderschool in elk geval, dus zo is dat, hè. En mede komt men bij die gedachten naar aanleiding van vers 14 en 15. Want daar staat, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. En ik kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Met andere woorden, men moet de geest hebben ontvangen, kortom, men moet wedergeboren zijn om de dingen die van God zijn te kunnen begrijpen of aanvaarden. En dat is ook zo. Maar dit is gewoon de moeilijke manier om het onder woorden te brengen. De wat eenvoudigere manier. Ja, het is hier een moeilijke manier omdat het hier gesteld wordt. Vlees tegenover geest enzovoort. De hele discussie zit eraan vast. Maar de veel eenvoudige manier is gewoon deze. Dat niet gezegd wordt dat de geest het ons openbaart. Maar dat gezegd wordt dat Christus het ons openbaart. En u weet, in de praktijk is daar geen verschil tussen. De activiteit van de Heer Jezus Christus die ons zijn woord doet verstaan. Daarna zeg ik weer, het is de geest die het doet, want dat is gewoon Christus. De Heer Jezus beloofde namelijk, we waren vorige keer daar vlak in de buurt, en ik heb het zelfs aangehaald uit Johannes 16. De Heer zegt, ik heb nog veel meer dingen om u te zeggen, maar je kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid nemen, enzovoort. En die zal u in heel de waarheid leiden, enzovoort. En dus inderdaad, het is een werk van de geest in ons. Want het is één ding vast te stellen, dat door diezelfde geest ook deze nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven zijn. Maar het is een ander ding dat wij vaststellen, dat wanneer die geest niet in ons werkzaam is. Ik zei niet wanneer we die geest niet hebben ontvangen. Ik was een stap verder. Wanneer die geest niet in ons werkzaam is, omdat we de werkzaamheid van de geest uitblussen, heet zoiets in de Bijbel. Dan zullen wij van die schriften nooit iets verstaan. En ik ken legio voorbeelden van mensen die zich geregeld met de Bijbel bezighouden en die er echt niks van verstaan. Sprak hij arrogant vervolgens. Maar ik neem aan dat u zo kent. Zo gaat het nou eenmaal. Waarom? Omdat ze zich niet van Gods wegen willen laten onderwijzen. En niet werkelijk de waarheid zoeken. Ik zeg altijd, het zijn degenen die zich meester willen maken van de Bijbel. Terwijl als goed is wij erop uit zijn dat de Bijbel zich meester maakt van ons. En wanneer we daartoe bereid zijn, zal de Heer zelf dan wel de geest des Heren ons leiden in die waarheid. Het is een activiteit van de Heer Jezus Christus. Daarom maak ik mij geen illusies ook. Hoezeer ik ook mijn best doe om u het een en ander uit te leggen, er zijn er altijd die het niet zullen begrijpen. En ik denk tegenwoordig niet eens meer dat dat dan dus aan mij ligt, omdat ik het niet goed genoeg heb uitgelegd. Dat dacht ik vroeger wel, maar dat denk ik nou niet meer. Ik denk er helemaal niet meer over. Ik denk altijd, ik doe mijn best. En als men het niet begrijpt, dat is jammer dan. Dan moet de geest, de zwakheid van de mens maar te hulp komen. Ik kan het niet beter en daarmee uit. Maar misschien wil die geest het niet eens. En dat laatste denk ik dat inderdaad soms gebeurt. Het is de Heer zelf die zei, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. En ik doe het nu nog niet. Zo zit het gewoon. Als men niet eerlijk is ten opzichte van de Heer, zal de Heer niet openhartig zijn tegenover ons. En dan zal hij zijn waarheid, hoezeer die ook vast ligt in de Bijbel, voor ons verborgen houden. En dat is eigenlijk het geheim van de constructie, als ik het zo mag zeggen, van de constructie van de Bijbel als zodanig. Daarom zit de Bijbel in elkaar zoals die in elkaar zit. Namelijk, aan de ene kant verbergt het de waarheid. Aan de andere kant openbaart het de waarheid. Nou goed, dat was 1 Korinthe 2. Wat hebben we nog meer? Efeze 3 had ik ook kunnen noemen in dat verband. En Nee, Efeze 1 en Efeze 3, waar de apostel ervoor bidt dat de gelovigen zouden ontvangen die geest der openbaring, geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat wij zouden weten enzovoorts. En wij denken, daar moet je een Bijbel voor hebben. En Paulus zegt, je moet er de geest voor hebben. Niet in de zin slechts van, je moet wedergeboren zijn, maar meer specifiek, die geest zou in ons actief moeten zijn. En wij zouden ons daarvoor openstellen. Op het moment dat we in alle eerbied die Bijbel open doen, in het besef dat het woord Gods is, en dat God zelf dan wel, Christus zelf, tot ons wil spreken door dat woord, dan wordt het een ander verhaal. Maar dat vereist geloof dus. Ik wilde zeggen onderwerping, en in plaats daarvan zei ik geloof, maar ik bedoel hetzelfde uiteraard. Onderwerping aan dat woord. En zo worden wij gereinigd. Dat wil zeggen, het is niet in de eerste plaats een activiteit onzerzijds. Het is een activiteit zijnerzijds. En wij zouden ons daarvoor openstellen, daarvoor beschikbaar stellen, daarvoor op een avond als deze komen, wellicht. Maar ja, goed, dat hoef ik hier niet te zeggen natuurlijk zo. Maar zo ongeveer steekt het wel in elkaar. Ja, broeder, en voor zover leraren nodig zijn opdat de gemeente zou worden onderwezen, staat er in de Bijbel dat de Heer zelf die leraren geeft. Zo werkt het ook. Ik kan het ook niet helpen, zo werkt het nou eenmaal. Nou goed. En zo worden wij dus inderdaad gereinigd door dat woord. Want waar wij dat woord verstaan, zal ik het met de woorden van de Heer Jezus zeggen. Die zegt, indien gij waarlijk mijn discipelen zijt, zo zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En met name vrij van schuld dus ook. Hè? Als een mens ergens door gebonden wordt, is het juist dat. Men zal vrij worden van wet, van zonde enzovoorts. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus het Johannesevangelie en een paar hoofdstukken later zegt de Heer dat gezonder zal worden die geest der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden en dus ons vrijmaken. En daarmee inderdaad ons reinigen, dat is het idee. Wij worden gereinigd door het verstaan van de waarheid en de Heer wil ons die waarheid doen verstaan, vooropgesteld dat wij de waarheid zoeken en liefhebben. En de gelegenheid geven voor dit werk van de geest. Daar gaat het om. U merkt, het heeft weinig te maken met intelligentie of iets dergelijks. Het heeft weinig te maken met research of onderzoek. Het heeft te maken met geloof, onderwerping aan de Heer enzovoorts. Nederigheid, daar gaat het in de eerste plaats om. Nou goed, daarna ga ik even terug naar 1 Johannes 1, vers 7. Want daar staat dan het bloed. En ik vat het dus op als het leven van Jezus Christus. Dat kan niet anders, want dat hebben we al gelezen, zei ik. Vorige keer, uitgebreid. Het is de levende Christus die ons reinigt. Het gaat niet over zijn dood, het gaat om zijn leven. En daarna zeg ik, en toen liepen wij vorige keer van de band af, maar ik heb met opzet vorige keer even gezegd, bloed als het functioneert, ja, als het niet functioneert is het geen bloed immers, of niet meer. Maar bloed, als het functioneert, heeft twee functies. Nou, het is er eigenlijk maar één. Maar wij scheiden het in twee. Bloed heeft twee functies. De ene is die van voeding. En de andere is die van reiniging. Het is er eigenlijk één. Het is de functie van transport namelijk in het lichaam. Bloed wordt beschouwd als een bewegend, vloeibaar orgaan in het lichaam. En alle organen in het lichaam hebben een functie, en dat is met het bloed ook het geval. En de functie van het bloed is gewoon om het transport te verzorgen. Dat wil zeggen aan- en afvoer. En zo kom je dan twee functies. Aan- en afvoer. Maar het is de aanvoer van de voeding. En ik hoef u toch niet te zeggen dat de Heer Jezus, de levende Christus, het brood des levens is. Waarlijk spijs en waarlijk drank enzovoorts. Hij is immers ons leven. Wij voeden ons met hem, dan wel aan hem. We drinken zelfs aan hem, om het zo eens te zeggen. Want zo staat het er ongeveer ook. Maar door hem worden we opgebouwd enzovoorts. En aan de andere kant, datzelfde bloed wat de aanvoer van voedingsstoffen in het lichaam verzorgt, datzelfde bloed zorgt ook voor de afvoer van afvalstoffen. Van dingen die in het lichaam niet horen te zijn, die als onrein beschouwd worden, en via het bloed wordt het afgevoerd. Dat is het verhaal. In bijzonder naar de nieren, vandaar dat hart en nieren in één adem genoemd worden, ook in de Bijbel. Hart en nieren, want het hart zorgt voor het rondpompen van het bloed, zal ik maar zeggen. Het hart houdt het bloed in werking, laat het functioneren. Het staat dus aan de ene kant van het verhaal en de nieren staan aan de andere kant. Want via de nieren worden afvalstoffen inderdaad afgevoerd. En zo zit het ongeveer. Nou, dat is wat het leven van Christus in ons doet. Maar wij zijn ons hopelijk bewust dat het tot stand komt via onze gemeenschap met het woord Gods. Wij worden door opgebouwd en aan de andere kant raken we van alles kwijt. Wat we ook graag kwijt wilden overigens. Toch? En soms ook dingen die we eigenlijk niet graag kwijt wilden, maar het is maar goed dat we ze toch kwijtraken. Niet waar? Goed. Nou, dat is wat bloed doet. En daarom wordt die term gebruikt. Het is niet de verwijzing naar de dood. Het is de verwijzing naar de werking van bloed. Dit is leven. Als het bloed namelijk niet functioneert in het lichaam, dan is er geen leven. En als het niet meer functioneert, houdt het leven op. Zo kun je het ook nog zeggen. Vandaar dat de relatie bestaat tussen bloed en dood, vanzelfsprekend. Maar het is niet omdat het synoniem is. Het is omdat het tegenovergesteld is. Die heb je toch. Dus hier staat niet dat we gereinigd worden door de dood van de Heer Jezus. Het zou trouwens niet kunnen, want hij is niet dood. En als het daar toch over gaat, had het in de verleden tijd moeten staan. Namelijk de dood van Jezus Christus, Gods Zoon, heeft ons gereinigd van alle zonden. Maar dan klopt het nog niet, want het wordt hier beschouwd als het resultaat van de prediking van het evangelie. En dat werkt alleen voor degene die gelooft. Terwijl de dood en opstanding overigens, maar in ieder geval de dood, het lijdende dood van de Heer Jezus, niet was voor ons, maar was voor heel de wereld. Niet voor degene die geloven, maar voor iedereen. Ook voor degene die niet geloven, die hebben er weinig aan, dat is weer wat anders. Stellen het vermoedelijk ook niet op prijs. Maar het blijft natuurlijk zo dat de Heer Jezus de zonde der wereld wegdroeg. Maar daar gaat het hier niet over. Dat had van doen met de eenmalige reiniging van de mens. Uit Johannes 13 weet u nog. En wie eenmaal gereinigd is, hoeft daarna niet meer gereinigd te worden. Niet meer helemaal, maar alleen de voeten. En over dat aspect wordt hier gesproken. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus, de levende Christus dus, ten behoeve van de gemeente. En hij doet dat via het woord, hetgeen impliceert dat hij een actief aandeel heeft in het brengen van het woord tot ons, aan gelovigen wel te verstaan. Hebben jullie nog? Nou goed, er zijn er die graag door de Heer gereinigd willen worden van een kwaad geweten, maar die geen enkel belang hebben bij de waarheid, bij het woord Gods namelijk. En het resultaat is geen gereinigd geweten in de praktijk. En soms denk ik, maar ik weet niet of dat helemaal klopt, maar het is mijn persoonlijke ervaring, we hebben misschien helemaal geen belang bij een gereinigd geweten, we zoeken de waarheid. En zie daar, onze gewetens worden gereinigd. Hadden we niet eens meer gedacht wellicht, maar het gebeurt wel. Zo werkt het. Als het uw ervaring niet is, dan geeft het niks. Laat maar zitten, maar ik denk dat het zo werkt. Ik denk dat je eerst je zonde moet vergeten, je niet druk moet maken meer over je geweten, maar gewoon de Heer en daarmee de waarheid zoeken en daarmee de Heer zoeken. En dan doet hij zijn werk aan ons. Dat lijkt mij ook een Bijbelse gedachte, eerlijk gezegd. Maar vooruit, ik weet niet hoe andere mensen diezelfde dingen ondergaan of beleven. Maar ik zeg het u maar. Maar in ieder geval, het gebeurt inderdaad door het woord. Daartoe komen gelovigen samen. Namelijk om zich te stellen onder het woord. Daardoor wordt de kennis van het woord der waarheid, namelijk worden zij gereinigd. En daarbij zij gereinigd worden dan wel zijn. Daar is gemeenschap. Dat gaat nooit buiten de Heer om. En ook nooit buiten het woord om. En wat de Heer dus voor ons doet, of wat de Geest voor ons doet, de Geest des Heren voor ons doet, zo u wil, is ons leiden in heel de waarheid, opdat wij daardoor gereinigd zouden worden. En opdat wij daardoor gemeenschap met elkander zouden hebben, en opdat die gemeenschap zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, en opdat onze blijdschap vervuld zou worden, et cetera. Dat zou staan, het ding. Nou goed. Dus vandaar, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, of zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Tegenwoordige tijd, dat is wat hij nu doet. De reiniging van zonden is rechtstreeks verwant aan de openbaring van het woord der waarheid aan de gelovigen. Daarna, vers 8, dan maar. Daar staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Er bestaat een categorie van gelovigen die zelfs beweert dat wij als gelovigen helemaal niet hoeven te zondigen. En dat dit werk van Christus aan ons tot doel heeft dat wij gereinigd worden van zonde. Maar men bedoelt niet naar het geweten, men bedoelt naar het vlees. Die categorie gelovigen is niet zo groot, moet ik u zeggen. U hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar ze bestaan wel. Ze zeggen, het gaat maar om één ding, dat wij helemaal niet meer zondigen. Staat hier trouwens, ik zeg u dit opdat gij niet zondigt. En men vat dat in de brede betekenis van de term op. Enzovoort. En ik heb er zelfs gekend die zeiden, ik heb al zoveel jaar niet meer gezondigd. Ja. Nou, zal er maar niet verder op ingaan. Want het is niet zo'n prettig verhaal. En ook de leerstellige achtergrond daarvan is nogal ingewikkeld. Dus ik zal er echt niet verder op ingaan. Ik laat het maar buiten beschouwing. Er is ook... Een andere categorie die inderdaad, dat zijn de meesten natuurlijk, gewoon toegeven dat wij weliswaar nog steeds zondigen naar het vlees. Maar die hebben absolute, maar tegelijkertijd zo'n irreële kijk op het werk van Christus uit het verleden, dat zij zeggen, ja, dat kan er wel wezen, maar nee hoor, wij zondigen helemaal niet. Dat wil zeggen, ze geloven wel dat ze zondigen, maar ze blijven het ontkennen. Zo van, God rekent het ons niet toe, de Heer heeft onze zonde weggedaan en wij geven dus gewoon ook niet toe dat wij zonde hebben. Want als de Heer zegt dat we geen zonde hebben, dat we volmaakt zijn in Christus enzovoort, en ons vrij spreekt, ons gerechtvaardigd heeft, dan spreken wij ook over onszelf zo. He, dat beschouwt men als toppunt van geloof of zoiets, of althans. Ja, ik bedoel het niet, als het lelijk klinkt, ik bedoel het zo niet, maar men beschouwt het als een sterk geloof. Nee hoor, helemaal niet. Wij zijn compleet rein, enzovoorts. En Johannes zegt daarvan, dat is een leugen. Die zegt niet eens, dat is een misverstand. Die zegt, dat is een leugen. Die zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan hebben we ook geen waarheid in ons. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan zeggen we eigenlijk dat we de waarheid niet kennen. De waarheid is namelijk dat wij wel zonde hebben. Namelijk, wij doen zonden. Maar de waarheid is dat de Heer ons daarvan reinigt. En begrijp je me goed? Op het moment dat wij zo nog roomser worden dan de paus, om zo te zeggen, dat is niet de goede uitdrukking nu, maar op het moment dat wij zo'n sterk geloof claimen en zeggen, de Heer kent onze zonde niet, ziet ons niet naar haar vlees, rekent de zonde niet toe, heeft ons gerechtvaardigd, dus wij zijn zonder zonde, op datzelfde moment ontkent men eigenlijk, en daarom is het essentieel, dat is ook wat de apostel hier naar voren brengt, ontkent men eigenlijk het tegenwoordige werk van Christus. Want als wij zeggen, wij hebben geen zonde, wat moeten we dan nog met wat we vorige keer besproken hebben? Namelijk, de Heer Jezus Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven opdat hij haar heiligen en reinigen zou enzovoort. Waar is hij dan helemaal mee bezig als het allemaal al gebeurd is? Heb je dat? Zeg ik het duidelijk genoeg zo? Men ontkent dan het tegenwoordige werk van Christus. Bovendien is het volgende punt ook nog. Men ontkent dan eigenlijk, ik denk dat het niet de bedoeling is, maar niettemin gebeurt het zo. Men ontkent dan aan de ene kant het tegenwoordige werk van Christus eigenlijk, en aan de andere kant ontkent men ook dat men dagelijks als gelovige leeft en moet leven uit de rijkdom zijner genade. Anders gezegd, in de praktijk ontkent men dan dat men leeft uit genade Gods en dat men alle dagen genade nodig heeft. Nog steeds. Want het klinkt wel mooi, het is eens en voor altijd, en dat soort uitspraken staan wel degelijk in de Bijbel, eens en voor altijd, maar dat betekent niet dat er vandaag niks mee gebeurt. Integendeel, dat eens en voor altijd wil zeggen dat de Heer iets gedaan heeft met consequenties voor ook vandaag. Maar niet zo heel vanzelfsprekend, de consequenties van vandaag zijn er, omdat de Heer trouw blijft aan hetgeen hij begonnen is. Of anders gezegd, hij is trouw aan de verantwoordelijkheid die hem is opgelegd. Die is hem eens en voor altijd opgelegd, dat is waar. En dus komt het goed, omdat dat voor eens en altijd gebeurd is. Maar het komt bovendien goed, omdat degene die die verantwoordelijkheid draagt ook daaraan trouw is. En dat staat hier ook in het volgende vers. En ook op andere plaatsen, overigens. Men zou het tegenwoordige werk van Christus niet over het hoofd zien. En men zou ook in bijzonder beseffen dat wij weliswaar volmaakt gesteld zijn in Christus naar de geest, maar naar het vlees zijn we absoluut niet volmaakt en naar de ziel vermoedelijk ook niet, maar er wordt aan gewerkt. Nou ja, nou zeg ik het wat snel, maar het is wel zo. In de praktijk, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar Ik probeer het maar. In het algemeen is mijn ervaring deze, dat degenen die zo hard roepen, het is allemaal al gebeurd en er hoeft niks meer gedaan te worden, het is allemaal volbracht en dat is het dan, we zijn behouden en zonder niet en al dat soort dingen meer. Met voorbijgaan aan de dagelijkse genade en met voorbijgaan aan het dagelijkse werk eigenlijk van Christus. Dat zijn, voor zover ik heb kunnen beoordelen, dat mag ik misschien niet, maar excuses dan, maar voor zover ik heb kunnen beoordelen, komt dat gewoonlijk uit de mond van mensen die ook inderdaad, wat betreft hun praktische leven, zich aan de dienst, van de dienst aan de Heer niet zoveel aantrekken. Zo van, we zijn er al. Het is allemaal al gebeurd en we zijn er al. En er hoeft niks meer, enzovoorts. Maar zo ligt het dus niet. Integendeel, wij zouden bedenken dat toen wij wedergeboren werden, werden we eenmaal helemaal gereinigd. Maar wij zijn nog steeds in het vlees. Onze voeten worden vanwege onze wandel nog steeds elke dag verontreinigd. Om het te zeggen met de beeldspraak weer van Johannes 13. En wat dus nodig is, is zo'n hoge priester. Dat staat ook in de Bijbel. Een hoge priester die ons betaamde. Iemand die ons rein houdt en die ons van dag tot dag in staat stelt om God te dienen. Dat is de verantwoordelijkheid van die hoge priester. Via Hebreeën, of anders zeggen we, dat is de functie van het hoofd van het lichaam. Het hoofd zorgt voor de gang van zaken in het lichaam enzovoort. Kortom, de Heer Jezus Christus houdt zijn gemeente rein. En als u zegt, maar dat is toch een vanzelfsprekende zaak, zeg ik min of meer. Ja, wij verwachten dat van de Heer inderdaad. Wij geloven dat dat zo is. Niettemin wordt het in de Bijbel beschreven als een dagelijkse aangelegenheid die noodzakelijk is in elk geval zolang wij nog in het vlees zijn. Want dat is wat hier ook staat. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En dan is de waarheid niet in ons. We zeggen er is geen zonde in ons, maar in de praktijk dus, er is geen waarheid in ons. En daar ging het nou juist om. Om die waarheid. Door die waarheid, namelijk door het woord der waarheid, worden wij gereinigd. Niet van de zonde van het vlees, maar worden wij gereinigd van, naar het geweten, naar de inwendige mens. En dat betekent dat wij dus inderdaad zondaren zijn en zonde blijven doen enzovoorts. Maar voor zover het onze geweten zal verontreinigen, worden wij gereinigd door het woord. En daar gaat het maar om. En dat is de werkzaamheid van Christus zelf aan ons en hij doet dat via zijn woord. Het enige wat wij moeten doen is, nou ja, niet bang zijn voor water. Voor het woord dus. En ons daardoor laten onderwijzen, dan is dit de uitwerking ervan. Nou goed. Dat is vers 8. Wij zijn dus nog steeds zondaren. Trouwens, we hebben natuurlijk ook nog altijd Romeinen 6 en 7, naar ik me ineens herinner. Romeinen 6 en 7, waar eerst gezegd wordt in hoofdstuk 5, dat wij verbonden zijn met Christus als het hoofd van de nieuwe mensheid enzovoorts. En dat de genade over ons zou heersen door die ene. En dan is de volgende vraag in Romeinen 6 vers 1, wat dan zullen wij in de zonde blijven? En later, wat dan, zullen wij zondigen? Met andere woorden, dat kan heel goed. En er wordt zelfs gezegd dat het mogelijk is om de zonde te dienen. Om slaven van de zonde te zijn. Ook als kinderen Gods. En wij worden dan voor de keuze geplaatst. En wij worden opgeroepen om onze lichamen, dan wel onze leden, te stellen tot wapenen der gerechtigheid in plaats van tot wapenen der ongerechtigheid. Dat laatste kan dus wel. Men zou het niet doen. Ons wordt anders geadviseerd. Maar daar gaat het maar om. Wij zijn en blijven zondaren. Nou goed. En dan volgt vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Het standaard probleem, zou ik maar zeggen, het traditionele probleem van dit vers is dat het staat naast min of meer vers 7. En in vers 7 staat, het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden, punt. En het staat er onvoorwaardelijk. Nou ja, onvoorwaardelijk, het wordt in verband gebracht met het woord dat wij ontvangen. Het woord wat aan ons gepredikt wordt, maar waar het zo is, staat er, het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. In vers 9 staat, eveneens, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is dus hetzelfde, maar nu staat er ineens bij, indien wij onze zonden belijden. En in sommige kringen is dat de populairste gedeelte van het vers. Namelijk, indien wij onze zonde belijden. Namelijk, indien wij onze zonde belijden. En langs die weg krijg je precies het tegenovergestelde van wat deze versen ons leren. De versen leren ons in de praktijk dat we leven uit de genade Gods. En dat we door de genade Gods en door het werk van Christus, zal ik maar zeggen, gereinigd worden van zonde enzovoorts. En dan ineens wordt er, ja, maar je moet je zonde beleiden, anders worden ze niet vergeven, is dan het idee. Zodat we weer met de wet in de hand moeten gaan zitten om te kijken welke zonden we vandaag weer begaan hebben. Want we moeten ze toch beleiden, staat er. Dan is het te hopen dat we niet al te oud worden. Want je zal in je leven toch maar één keer één zonde over het hoofd gezien hebben, zeg. Die wordt dan niet vergeven, is de consequentie van deze redenering. Begrijp je me goed? Dit is een zeer populaire, zeer wijdverbreide redenering, hoor. Je moet je zonde beleiden, anders worden ze niet vergeven. Dan mag je wel een goed wetboek hebben. En dat terwijl we juist niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En goed bijhouden, want als je ze niet beleidt. En daarna vragen we ook vergeving voor de zonde die wij vergeten hebben te beleiden. Toch of niet? Kijk u me niet al te strak aan, want ik bedoel het niet persoonlijk. Ik wil me niet met uw persoonlijke leven bemoeien. Zeker niet met wat bekend staat als gebedsleven. Maar ik moet u wel waarschuwen. Er staat hier niet dat zonden niet vergeven worden als ze niet beleden worden. Zo wordt het vers heel dikwijls gelezen. Maar in de eerste plaats is het in ieder geval in strijd met vers 7. En daarna is het in strijd met die schriftplaats in elk geval die we vorige keer allemaal hebben aangehaald. U weet wel, Hebreeën 9, Hebreeën 10, Efeze 5, Johannes 13, Titus 2. Noem ze maar op, toch? Zo zit het dus niet. Het is de Heer die ons reinigt. Als we onze zonden belijden, ja. Maar de vraag is, en doet hij het ook als we onze zonden niet belijden? En het antwoord is ja. Voorbeeld, al die versen die we vorige keer hebben aangehaald, en in het bijzonder die uit Johannes 13, want er was niemand van de discipelen die de Heer Jezus vroeg of hij hen alstublieft de voeten wilde wassen. Hij deed het gewoon. Tot hun eigen verrassing. In ieder geval tot de verrassing van Petrus. En voor zover Petrus iets vroeg, zei hij dan maar helemaal. En toen zei hij, nee, dat is al gebeurd. Dat doen we niet meer. Dat was eenmaal. Dat is waar. Maar daarna wordt het resultaat van het werk onderhouden, ongevraagd door de Heer Jezus zelf. Moet een mens dan zijn zonde niet belijden? Want er staat toch nog veel meer plaats in de Bijbel, dat men mensen zonde moet belijden. Dan zeg ik ja, er staat nog veel plaats in de Bijbel. Maar de eenvoudige gedachte is deze, dat wij eenmaal, als het goed is, in het algemeen gesproken, maar dat wij eenmaal, als het ware, tot de Heer gaan en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is de meest korte variant die ik ken. Wees mij zondaar genadig, want er is niks verkeerds mee dat de mens als zodanig in het algemeen en misschien ook heel specifiek zijn zonden belijdt aan de Heer. Zeker op het moment dat men tot geloof komt. Al moet ik erbij zeggen dat er natuurlijk ook mensen zijn die nooit tot geloof gekomen zijn. Ze waren het altijd al. Of kennen u die niet? Maar ook dan is het niet weg om eens een keer tot de Heer te gaan en inderdaad de zonde te belijden. En te zeggen, Heer, ik ben een zondaar. Ik zie mijn ongerechtigheden, mijn misdaden geduriglijk voor mij. Tegen u heb ik gezondigd. Nee, ik citeer me wat uit Psalm 51, voor de gelegenheid. Zo hoort het ook. En wij zouden ons bewust blijven dat wij zondaren zijn. Er is niks verkeerds om tegen de Heer te zeggen dat we zondaren zijn. Maar wat Johannes zegt is, als wij dat doen, dan heeft dat geen verdere consequenties. Hij vergeeft ons onze zonden. Wij als gelovigen, als wij dat doen, hij vergeeft ons onze zonden. En ik denk dat het onder omstandigheden, specifieke omstandigheden, heel goed is om onze zonden te belijden, zeker als ze ons dwars zitten. Want dat was niet de bedoeling van Gods wegen, dat ze ons dwars zouden zitten. En ze belijden is de enige manier om daar af te komen. En wij zouden dat ook doen. Maar als wij naar de Heer gaan en zeggen, Heer, ik heb die of die zonde begaan, zegt hij heus niet, hoezo, daar weet ik niks van, want ik ken je alleen naar het vlees. Sommigen denken dat namelijk. Dat hij ze überhaupt niet ziet. Hij ziet ze wel, hij rekent ze alleen niet toe. Je kunt dus rustig tegen hem zeggen. Hij weet het ook namelijk dat het zo is, maar niks verkeerd. Het is voor ons erg goed om het bij gelegenheid eens te zeggen. En als u denkt dan dat de Heer dan zegt, zo jongen, nou, dan moeten we maar eens maatregelen nemen of zo. Om de meisjes buiten beschouwing te laten. Ja, ik zeg het maar een beetje populair, want zo werkt dat namelijk niet. Je kunt het rustig tegen de Heer zeggen. Hij is ons hoofd, hoofd van dienst, hoge priester. Hij heeft onze zonde gedragen. Je kunt het rustig tegen hem zeggen. En dan daarna wijs ik erop dat Johannes het precies zo naar voren brengt. Hij zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Punt uit, dat is wat hij doet, zoals op vele andere schriftplaatsen staat. Daarna zegt Johannes ineens tegen ons, we hadden net een rein geweten, sinds vorige keer weet u nog, we hadden net geleerd, de Heer reinigt ons enzovoort. Gelukkig, dat is een pak van ons hart, last van ons geweten dus. En nou zegt Johannes ineens, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dan zitten we weer. Praat hij het ons weer aan. Maar hij zegt meteen daarna, geen punt. Dus je last hebt van je geweten. Dan ga je toch naar de Heer en dan beleid je zonde. Kun je rustig doen, er is niks mis mee. Ja, ik kan het ook niet helpen. Sommigen zeggen, dat moet je altijd doen. Je moet het lijstje bijhouden van de hele dag. En dan s'avonds voor het naar bed gaan op je knieën en vergeving vragen voor al die zonden die geweest zijn. Er zijn er ook die zeggen dat het absoluut verboden is, omdat de Heer ze al lang heeft weggedaan. Dus waar zeuren we nog over? En men beschouwt het als een bewijs van ongeloof dat iemand zijn zonde beleidt. Het zijn twee uitersten, het komt allebei voor. Maar de waarheid ligt zoals altijd precies tussenin. Wij zouden inderdaad, als we last hebben van ons geweten, dat tegen de Heer zeggen. En als we schuld hebben, of denken dat we schuld hebben, het hoeft niet zo te zijn. Want we hebben geen wetboek meer, immers we kunnen het niet nakijken of het echt zonde was of niet. Dat weten we niet, maar we hebben een verontreinigd geweten, zal ik maar zeggen. Dan beleiden we dat toch aan de Heer. En daar is niks mee mis. En let nou eens op wat er nou verder staat. Ik lees altijd eerst wat er niet staat. Dat hou ik erin. Dat doe ik altijd al. Dat heb ik ook op de zondagsschool geleerd. Er staat niet, indien wij dat doen. Begrijp je me goed? Indien betekent dus niet op voorwaarde. Dat, maar dat betekent gewoon in geval dat wij dat doen. Als wij dat doen. Dat hoeft niet, maar in het geval dat wij dat doen, omdat wij daar behoefte aan hebben, daar is niks mis mee. Als wij dat doen, indien wij onze zonde beleden, dan staat er niet, hij is genadig en barmhartig dat hij ons de zonde vergeven. Het is me altijd bijgebleven. Dat heb ik geleerd op een van onze jeugdkampen vroeger. Ja, dat is heel nuttig dus, hè. Voor jonge lui al meteen. Er staat niet genadig en barmhartig. Want het mag dan zo zijn dat de Heer genadig en barmhartig is en dat hij onze zonden vergeeft. Maar het is een heel ander punt hier. Er staat, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft. Dat is merkwaardig genoeg, want bij rechtvaardigheid denken we juist dat zonden bestraft worden. Je zegt iemand wat je misgedaan hebt, tot de rechter zal ik maar zeggen, en die is rechtvaardig, dus je krijgt straf. Maar hier staat dat de rechter zo rechtvaardig is dat hij de zonde vergeeft en dus niet toerekent. Heb je dat nog? Dat is niet een incidentele gunst dat hij ons die zonde vergeeft bij gelegenheid, op grond van dat hij genadig is en barmhartig en dus een keer over zijn hart strijkt. Hij is rechtvaardig, hij houdt zich aan de wet en naar het recht der wet zijn onze zonden bestraft geworden en zijn ze weggedaan. En daarom ontvangen wij vergeving. Dat is wat er staat. Hij is rechtvaardig om dat te doen. Het Lam Gods heeft de zonden der wereld weggedaan, enzovoorts. Die uit oud-testamentische tijd, zegt Romeinen 3, en die uit nieuw-testamentische tijd ook. En het is gebeurd tot een betoning van Gods rechtvaardigheid enzovoort. En de wet, het recht der wet is daarmee vervuld. Romeinen 3, Romeinen 8 enzovoort. Het is gebeurd. En voor zover de Heer Jezus nu, dan wel voor zover God nu ons de zonde vergeeft, is het niet zozeer omdat hij genadig en barmhartig is, meer omdat hij genadig en barmhartig was. Maar waar het gaat om tegenwoordige tijd, is het omdat hij rechtvaardig is. Zonden kunnen niet tweemaal toegerekend worden. Ze zijn al eenmaal toegerekend, er kan geen tweede keer. En dat is waar het om gaat. En daarna staat er ook, hij is getrouw. Dat wil zeggen, hij is getrouw aan bepaalde beginselen. Met name aan de wet. En u weet hoe het is, naar de wet zijn wij gestorven met de Heer Jezus Christus. Naar de wet zijn wij dus dood. En via de wet kunnen dus nooit beschuldigingen ingebracht worden tegen ons. Want je kan nooit op wettige wijze beschuldiging inbrengen tegen iemand die reeds is overleden. Iemand die dood is, dat weet je wat er nou volgde? Nee? Iemand die dood is kan namelijk niet door het rode stoplicht rijden. Dat is het verhaal. Je had kunnen weten dat ik dat zeggen zou. Nou goed. Dat kan gewoon niet meer. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Romeinen 8. Kan niet. Ook wij zelf niet eens. Dat is waar het over gaat, hoor. En als de Heer ons de zonde vergeeft dus, is dat omdat hij rechtvaardig is. Wij doen de wet niet teniet, wij bevestigen de wet. Door te leven uit geloof enzovoorts. En de Heer doet dat ook. Die kijkt het wetboek na en zegt, nou, dat is niks aan de hand. Wettig niks in te brengen, dus... Dat is waar het over gaat. Naar de oude mens dood en naar de nieuwe mens volmaakt en zonder zonde, staat een paar hoofdstukken verder, in elk geval in deze eerste brief van Johannes. Dus dat lijkt me een duidelijke zaak. En daar gaat het om. Daar kunnen wij een beroep op doen. Op de trouw en de rechtvaardigheid van God, dan wel, meer in bijzonder, de trouw en rechtvaardigheid van deze Zoon van God. En dat is dan ook een belangrijk aspect van de tegenwoordige waarheid, de Bijbelse boodschap, boodschap aan gelovigen. Wij hebben een Heer die trouw en rechtvaardig is en daarom hebben wij niks te vrezen. Hij is trouw. In zijn ambt als hogepriester die verzoening doet voor de zonde des volks. En hij is rechtvaardig, zodat hij niet zonden die al lang bestraft zijn geworden, alsnog weer toerekent. En daarom kun je rustig je zonde beleiden aan de Heer. Als je tenminste daarbij ervan uitgaat dat inderdaad hij trouw en rechtvaardig is en dus onze zonde vergeeft, is er niks aan de hand. Er zijn zonder hooguit problemen in je leven. Waar zou je daarmee beter terecht gaan dan bij de Heer? Maar schuld enzovoorts, die is er niet. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Indien wij, in geval dat, wij onze zonden belijden, hij is getrouw dat hij onze zonden vergeeft. Het is de directe verwijzing, als u het mij vraagt, naar Hebreeën hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over de positie van de Heer Jezus Christus als hoge priester voor zijn volk. Hij wordt ons daar in die hoedanigheid geïntroduceerd aan het einde van hoofdstuk 2. Er wordt uitdrukkelijk geleerd in hoofdstuk 2 dat de Heer de dood heeft overwonnen en teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, enzovoorts. En daarna staat er in vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Hebreeën 2 vers 17. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En daar wordt de term dus geïntroduceerd hier in deze brief. Een getrouw hoge priester. En wat doet de hoge priester? Wel staat er, om de zonden des volks te verzoenen. En daar heb je de reinigende werking van Christus als de hoge priester voor zijn volk. Let op, niet de zonden der wereld, heb ik u vorige keer ook gezegd, maar de zonden des volks, om de zonden des volks te verzoenen. Dus de zonden namelijk van zijn volk. En dat is in de praktijk de gemeente. Maar let op, getrouw hoge priester. Hij is dus trouw. Hij blijft dat doen, onder alle omstandigheden. Hij doet het. Trouw aan wie? Aan ons? Dat gelooft hij toch zelf niet? Ja, maar ik ben nog niet aan 1 Johannes 2 toe, broeder. Die komt nog. Over een maand of zes, denk ik, maar zo doorgaan. Komt, broeder. Dus, terug naar Hebreeën 2, vers 17. Hij is getrouw hoge priester om de zonden des volks te verzoenen. Dat wil zeggen, hij is trouw en hij blijft dus de voeten der discipelen wassen. De uwe. En de mijne, hij is getrouw om zonde te vergeven. Toch? En daarna lezen wij hoofdstuk 3, 2, 3 versen verder. Daar staat in hoofdstuk 3 vers 1. Aanmerk de apostel en hogepriester onze belijdenis Christus Jezus. Dat wil zeggen, let nou eens op hem. Wie hij is en wat hij doet. Christus Jezus, hogepriester die wij belijden, dat wil zeggen, die wij als zodanig erkennen, Er zijn er ook die hem niet als hoge priester erkennen. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen. Maar wij horen tot dat volk immers. En dus is hij onze hoge priester. En dan staat er als eerste kenmerk van deze hoge priester, vers 2, die getrouw is, opdat hij barmhartig hoge priester zou zijn die getrouw is. Heb je dat? Die getrouw is. Hij is nog nauwelijks geïntroduceerd en er staat al twee keer dat hij trouw is. Die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Getrouw is degene die hem gesteld heeft. En wie heeft hem tot hoge priester gesteld? God zelf. Toen hij tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen God tot hem zei, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat staat in hoofdstuk 5, vers 4 en 5 en 6. Andere bladzijde in mijn Bijbel, maar daar staat dat. Dat God hem zo tot hoge priester gesteld heeft. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is tot hoge priester gesteld in de dienst van God en door God zelf. God heeft hem in die functie aangesteld. En hoe luidt de functiebeschrijving? Hij wordt geacht als hoge priester de zonden des volks te verzoenen. Maar zoals eerder gezegd vanavond, de meest voor de hand liggende functie van de hoge priester is het woord Gods bekendmaken. En zo gebeurt het ook. Doordat hij de waarheid bekend maakt, worden wij vervolgens door de waarheid weer gereinigd. Doordat hij zijn woord aan ons doorgeeft, worden wij door het woord gereinigd enzovoort. En hij is trouw daarin, hij doet dat. Aan hem ligt het niet, dat wil zeggen aan hem mankeert het niet. Dus wat mankeert aan het hele verhaal, dan ligt het aan ons. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis trouw was. Enzovoort, want Mozes wordt beschouwd als type van Christus. En u weet, aan Mozes lag het niet, maar aan het volk wel hoor. Daar ging er toch een boel mis bij Israël in de dagen van de woestijn. En ze stonden wat op tegen Mozes. En inderdaad werd zijn autoriteit in twijfel getrokken. Maar God had hem gesteld. En God zorgde vervolgens ook voor hem. Dat is het verhaal. En daarna wordt dezelfde gedachte ook naar voren gebracht in verband met Aaron. Want natuurlijk was niet Mozes de hoge priester van Israël in die dagen, maar zijn broer Aaron. Maar dat wordt uiteengezet vervolgens weer in hoofdstuk 5. Maar de idee is, hij is getrouw. Getrouw niet aan ons, maar aan degene die hem in die functie heeft aangesteld. En dan staat er in vers 5 van Hebreeën 3. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. Vers 6. Maar Christus is getrouw geweest, of is getrouw. Staat er niet bij, maar dat moet je erbij inlezen dan. Hè? Maar Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. En eerst was het zijn volk. In 2 vers 17 en nu een paar versen verder in 3 vers 6 is het zijn huis. Het is in de praktijk gewoon de gemeente. Wij zijn zijn huis. Talloos aan de schriftplaatsen die dat ook uiteenzetten. En hoewel in andere brieven die term hoge priester nooit gebruikt wordt, gaat het in andere brieven wel degelijk om precies dezelfde dingen. Nou goed. Trouw dus aan degene die hem gesteld heeft. Dat is essentieel. Dat hij ons de zonden vergeeft is niet omdat hij ons een gunst bewijst. Ik zeg niet dat hij ons geen gunst bewijst. Maar ik zeg alleen dat hij ons de zonden vergeeft is niet omdat hij ons een gunst bewijst. Maar gewoon omdat hij trouw is aan degene die hem heeft aangesteld in die positie. En dus vergeeft hij ons de zonde en reinigt ons van alle ongerechtigheid enzovoorts. Omdat hij getrouw is. Dat is dus niet incidentele gunst, maar dat is gewoon trouw. Daarna zeg ik, trouw is in de praktijk, of in de Bijbel, en in de praktijk ook hetzelfde als geloof. Want waar het over gaat is dat heel dat heilswerk Gods gebaseerd is op geloof. En in het bijzonder op het geloof van de Heer Jezus Christus. En daarmee ook op zijn trouw. Daar gaat het om. De trouw komt onder andere ook hierin tot uitdrukking, dat als hij degene is die ons eenmaal geheel gereinigd heeft, heeft hij dat totaal voor niks gedaan, als we daarna gewoon weer vuil worden. Dat verschijnsel kent u toch, hè? Je doet de kinderen in bad, je trekt je schone kleren aan en je laat ze buiten spelen. Toch of niet? Waar doe je dat allemaal voor? Ja, mijn vrouw heeft vandaag de auto schoongemaakt aan de binnenkant. Enzovoort. Daarna ging ze naar het tuincentrum en kwam terug met een paar heesters. Dus dan kan je weer beginnen. Zo zit het eigenlijk, hè? Wat voor zin heeft het om het schoon te maken? Als het daarna toch weer vuil was. Daar kan altijd wel iemand wat op bedenken. Hè? Maar in principe, wat voor zin heeft het? Nou, het punt is gewoon, de Heer heeft ons eenmaal gereinigd. En daarna heeft God, de Heer Jezus, de verantwoordelijkheid gegeven om ons daarna ook rein te houden. Niet om de verontreiniging te voorkomen, maar om ons van die verontreiniging weer te reinigen. Dat is dus wat gebeurt. En men zou dat niet verabsoluteren en zeggen, dat is allemaal al geweest. Nee, dat is nu. Dat is actief en dat gaat zo door. Toen zei iemand laatst, maar het is straks in de toekomst toch niet meer nodig. Toen zeg ik nu vanavond, dat maakt hij wel uit. Hebben wij ons niet eens mee te bemoeien? Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Hij zorgt ervoor. En daar gaat het maar om. Dag in, dag uit. Dagelijks. Gelukkig. En hier staat het. En niet omdat hij trouw is aan mij, of aan u, of aan ons. Maar omdat hij trouw is aan God. Die hem in die positie gesteld heeft. Of omdat hij trouw is aan de Vader. Die hem deze positie van zoon en dus hoge priester en koning gegeven heeft. Want dat is eigenlijk de gedachte hier in Hebreeën 5. Nou goed, daarna blader ik even terug. Hij is dus getrouw en bovendien rechtvaardig, zegt 1 Johannes 1 vers 9. En ik heb uit het hoofd al even verwezen zo naar Romeinen 3, maar ik neem jullie toch maar even mee naartoe. Want het zou goed tot ons doordringen dat vergeving van zonden in het algemeen en in het beginsel, zo los van de Bijbel, de vergeving van zonde hand in hand gaat met onrecht. Want je kan het dan misschien als een deugd beschouwen dat iemand vergevensgezind is. Ik moet u zeggen, je moet zo iemand die vergevensgezind is nooit minister van Justitie maken. Nee, ik bedoel het niet persoonlijk. Helemaal niet. Maar ik had eigenlijk willen zeggen, je moet zo iemand nooit procureur-generaal maken. Maar ja, goed. Er zijn er meer die je beter geen. Maar je moet zo iemand niet, laten we zeggen, je moet zo iemand niet tot rechter maken. Als je vergevensgezind is, wat schiet het op? De agenten bij bekeuringen uitschrijven, zal ik maar zeggen. En misdadigers arresteren, allemaal voor het gerecht. Netjes in een rij, achter het hekje langs. En de rechter zegt, ach, ik ben in een goede bui vandaag. Ik ben je, hè? Ik ben vergevensgezind, dus u kunt gewoon doorlopen. Ik wil u hier niet meer zien, zegt hij dan. En dan zegt de verdachte, doe dan je bril af. Maar goed, laat me zitten. Is te moeilijk. Maar je begrijpt toch waar ik het over heb. Wij denken, in het algemeen moeten we dus vaststellen dat vergeving, vergeversgezindheid, strijdig is met recht. Toch? Daarna zeggen we moeten daar genuanceerd over denken, de juiste afweging maken, zeg ik, ja hoor, compromis, natuurlijk, een compromis, zodat niemand weet waar die ooit aan toe is, maar vooruit, hè. Ik ben blij dat ik in dat soort zaken nooit betrokken ben. Ik zou het ook niet weten, maar ik weet alleen dat vergeving in strijd is met het recht. Maar wij zouden niet denken dat wij vergeving van zonde hebben ontvangen buiten het recht om. Dat de rechter eigenlijk ons had moeten veroordelen, maar hij is nu helemaal aardig, zal ik maar zeggen. Hij is vriendelijk jegens ons. God is liefde. Dus hij kan het ook niet helpen, denkt men dan wel eens zo van, hij vergeeft nu helemaal zonde. Ik ken er zelfs die zeggen, God is liefde, dus alles komt vanzelf goed. Dat is het enige echte argument wat men gebruikt eigenlijk voor een leer van alverzoening. Alle mensen worden behouden. Waarom? Omdat God liefde is. Dat is een doetje. Alsof God niet rechtvaardig zou zijn. Enzovoorts. En naar ons toe, we hebben vergeving van zonde ontvangen, maar niet als een incidentele genade of zo, een incidentele gave of iets dergelijks. Het is niet incidenteel dat wij vergeving hebben ontvangen. Het is ook niet zo dat God ons aanziet en zegt, ach, vandaag vergeef ik hem maar eens niet. Misschien morgen. Sommigen denken zo over God. Och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. In Friesland kun je dat wel zeggen. Maar ik geef je de verzekering dat je wat verder zuidelijker in het land meteen op heel wat zere tenen staat als je dat zegt. Och, mocht het nog eens komen staan. Misschien zal de Heer over zijn hart strijken. Het punt is gewoon, dat hoeft hij niet meer. Voor zover dat wellicht noodzakelijk was, is dat al lang gebeurd. Wanneer wij vergeving van zonde ontvangen, als zondaar eerst en daarna bovendien, als kinderen Gods, kortom, wanneer wij gereinigd worden eenmaal, dan wel wanneer wij gereinigd worden van vervuilde voeten, dan is dat niet omdat God genadig en barmhartig is, maar is het omdat hij rechtvaardig is. Ik zeg niet dat God niet genadig en barmhartig is nu. Ik zeg alleen dat als wij vergeving van zonde hebben ontvangen vandaag, is het op grond van dat hij rechtvaardig is en getrouw. Hij houdt vast aan het recht. En de gedachte is dat de zonden der wereld eenmaal voor altijd zijn weggedragen door het Lam Gods. Toch? Ja, zo is het. En voor wat ons als kinderen Gods betreft, wij worden gereinigd van zonde, verontreinigd geweten, om zo te zeggen. Inderdaad, door de Heer Jezus Christus, door de levende Christus. Op grond van het recht, omdat zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En dat is wat Romeinen 3 zegt. En ik ga er eerlijk gezegd, met groot genoegen op in, omdat het een van de meest elementaire Bijbelse waarheden betreft. Die elementaire Bijbelse waarheid is deze. Dat het werk dat God doet niet tot hoofddoel heeft. Gekke, een waarheid is dat God, het werk God niet tot hoofddoel heeft de verlossing van de zondaar. Daarna zeggen wij natuurlijk, hopelijk als we even over nadenken, nee, vanzelfsprekend niet. En dan zeg ik weer, ja, maar waarom denkt iedereen het dan? U niet natuurlijk, maar waarom denkt men nou altijd dat het werk Gods alleen maar tot doel heeft, of zou kunnen hebben zelfs maar, de redding van zondaren? En het welzijn van de mens in het algemeen. U weet wel, u kent die bekende vraag toch? Als men een vraag stelt naar God, is het altijd, nou ja, als er zo'n God is, waarom? Waarom laat hij ons dan hier in de ellende? Of waarom laat hij hen daar dan in de ellende, om het nog vromer te zeggen? Enzovoort. Men denkt dus dat God er is om de mensen ellende te besparen en dat soort dingen meer. Alsof hij Sinterklaas is of zo. De verzin ik niet, er zijn er velen die het opgevallen is hoor, de overeenkomst tussen beiden. Men heeft zo'n raar idee van wie God is. Het werk Gods is niet een werk tot redding van zondaar, is niet het doel. Het doel van het werk Gods is de heerlijkheid Gods. Een heerlijkheid overigens die hij in hoge mate verloren is in verband met de zondeval, en want ik ga er niet al te specifiek op in, maar een heerlijkheid die hij verloren is vanwege het bestaan van deze zondige wereld, om zo te zeggen. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, want sinds deze zondige wereld is, heeft hij heerlijkheid verloren. En uiteindelijk, wat de Heer Jezus betreft, al zijn heerlijkheid. Maar het werk Gods is gericht op de heerlijkheid Gods. Dus toch altijd, overal waar we lezen, is dat steeds het doel. Tot heerlijkheid des Vaders. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Enzovoorts. Tot heerlijkheid Gods. antwoord. Hem zij de eer en de heerlijkheid. En hoe het allemaal maar heten mag. Dat is waar het echt om gaat. En daarna, omdat de heerlijkheid een wat breed en wat algemeen begrip is, noem ik een wat specifiekere term. Waar het in het bijzonder ook om gaat, is om de rechtvaardigheid Gods. Dat is u misschien ook niet opgevallen. Maar diezelfde mensen die vraag stellen van als er dan een God is, waarom laat hij dat dan allemaal gebeuren? Als je ze door laat praten, hebben ze nog een vraag. Hoe kan God nou rechtvaardig zijn als de wereld die hij gemaakt heeft vol onrechtvaardigheid is? Dat is een goede vraag hoor. Helemaal niet de verkeerde vraag. Ook geen lelijke vraag. Het is een eerlijke vraag. De Bijbel geeft er ook antwoord op. Alleen, de meeste mensen die dit soort vragen stellen willen er geen antwoord op, want die gebruiken het als excuus om God niet te hoeven erkennen. En dan is het dus toch niet een eerlijke vraag. Maar zo objectief bezien, klopt die precies, want de gedachte is dat sinds het bestaan van een zondige mens de naam Gods in de hele wereld gelasterd wordt, zegt de Bijbel. Toch? En meer in het bijzonder vanwege de specifieke zonde van het eigen volk Gods, het specifieke volk Gods, namelijk Israël. Gods naam wordt om uwentwil gelasterd, de ganse dag. Dag in dag uit betekent dat. Hoe zit het met een rechtvaardig God? Waar is hij dan? Enzovoort. Met andere woorden, het werk dat God doet in deze tegenwoordige wereld, gedurende het bestaan van deze wereld, in elk geval sinds Adam, strikt genomen vanaf de nederwerping der wereld, want zo heet het in de Bijbel, is een werk tot rechtvaardiging van hemzelf. En daarmee tot heerlijkheid. Want wij denken dat het zijn bedoeling is ons te rechtvaardigen, maar we dienen te bedenken dat het juist andersom is. De bedoeling is dat wij hem rechtvaardigen. Dat is het einddoel namelijk. En erkennen dat hij rechtvaardig God is. Nou, na deze introductie stel ik u de vraag. Ik weet niet, misschien heb ik dit precies zo al een keer u voorgehouden, maar dat geeft niks. Maar dan stel ik u de vraag, waarom moest de Heer Jezus eigenlijk sterven? Waarvoor is hij gestorven? Ja, maar dat is niet het gebruikelijke antwoord, broeder, maar het is wel een Bijbels antwoord. Het gebruikelijke antwoord is drie woordjes. Hè? Waarom moest hij sterven? Voor onze zonden. En ik zal het niet ontkennen. Dat is ook zo. Maar het is wel een antwoord op heel laag niveau hoor. Het is wel goed. Maar een zesje dan vooruit. Zes is toch voldoende? Toch of niet? Hè? In mijn dagen wel. Was voldoende. Nou, voldoende dan. Maar het is niet een goed antwoord. Niet echt een goed antwoord hoor. Ja, precies. Maar vanavond heb ik liefst in de eerste plaats het andere woord. Wij denken dat het was, ik zeg wij voor de aardigheid, hè. Wij denken dat het was voor onze zonde. Maar het was voor Gods, niet voor onze, maar voor Gods. En niet zonde, onrechtvaardigheden, maar voor Gods rechtvaardigheid. Dat is het Bijbels antwoord. Niet voor onze onrechtvaardigheden, maar voor Gods rechtvaardigheid. Een God die liefde is, wil ons de zonde vergeven, maar dat is onrechtvaardig. En daarom moest op een of andere wijze de zonde toch bestraft worden, rechtvaardige vergelding ontvangen, heet dat ergens in de Bijbel. En die rechtvaardige vergelding, die is gekomen over de Heer Jezus. En daarom moest hij sterven. Niet voor onze zonde, God had ze bij wijze van spreken ons zo kunnen niet toerekenen, zal ik maar zeggen. Vergeven dus. Maar daarmee zou hij zelf onrechtvaardig geweest zijn. En definitief en heel uitdrukkelijk. En terwille van zijn rechtvaardigheid heeft dus de Heer Jezus onze zonde gedragen. En vergis u niet, dat zeg ik misschien ook niet voor het eerst hier, maar dat hij dat gedaan heeft, was niet zomaar een idee of zo. Want de gedachte is dat de Heer Jezus als mens op aarde de directe erfgenaam was van Adam. Niet een, maar de directe erfgenaam van Adam. Via de geslachtsrekening en dus de tabel van het erfrecht die de Bijbel ons ook geeft. Daarom noemt hij zich de zoon des mensen. Namelijk Ben Adam in het Hebreeuws, de zoon van Adam. En de aardigheid daarvan is dat naar Gods recht, en om Gods recht gaat het, dat naar Gods recht het hoofd van de familie, van een familie, maar het hoofd van de familie het recht heeft tot lossing. En dus het recht heeft om de schulden te betalen van de hele familie. Vooropgesteld dat hij daartoe in staat is en bereid is. Andere volgorde. Als hij daartoe bereid is, dan staat hij. Heeft het recht om dat te doen, niet de plicht. Hij heeft het recht om dat te doen. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Boas. Nou goed, en aan ene Plony Almoni, om het iets moeilijker te maken. Maar de hoofd van de familie kan dat doen. Hij is hoofd van de familie, dus hij kan voor de hele familie zorgen. Dat is in de wet geregeld, de wet tot lossing. Gods wet wel te verstaan. En hier was de mens, een mens, die hoofd was van heel de menselijke familie op grond van zijn geslachtsregister. Heeft God dan wel de Heilige Geest hoogstpersoonlijk zorg voor gedragen dat hij uit de juiste familie zou geboren worden? Toch? Maar goed. In elk geval, hij werd geboren als erfgenaam van de titel, zoon van Adam. En als zodanig, als hoofd van heel de mensheid, had hij het recht tot lossing. En kon hij de schuld van de gehele mensheid op zich nemen. En die betalen volstrekt volgens de wet. Heb je dat? Nou, dat is wat hij gedaan heeft. En daarom noemde hij zich steeds ook zo. Zoon des mensen. Tot na zijn opstanding. En dan noemt hij zich ineens zoon van God. En wordt hij zoon van God genoemd. Maar daarvoor noemt hij zich altijd zoon des mensen. Lees het maar na. Zoek het maar eens uit. Dat is bijster interessant. Dat is niet zomaar iemand. Dus de mens, met grote naam, de mens, de laatste Adam, enzovoorts. Maar de mens, de zoon van Adam, die inderdaad de schuld van heel het Adamitisch ras en dus van heel de familie op zich nam als hoofd van de familie. En daarmee werd dus gewoon de wet gehanteerd. En toen hij van Gods wegen, ik zeg niet van Joodse wegen, maar van Gods wegen, inderdaad gedood werd, leed en stierf voor onze zonden, want dat is zo natuurlijk, gebeurde dat om daarmee het recht Gods in stand te houden, de rechtvaardigheid Gods te betonen. God is er ook rechtvaardig daar waar hij ons zonde vergeeft. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Want punt is ook nog, dat nadat dit gebeurd is, kan het niet anders meer. God moet ons de zonde vergeven. Omdat ze rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Omdat er iemand voor onze zonden veroordeeld geworden is. Ze kunnen niet opnieuw toegerekend worden. Kan bij de Nederlandse wet ook niet. Hebben die nog tot zoveel? Zit heel degelijk in elkaar. En dat staat in Romeinen 3. Daar ben ik weer over de tijd in, helaas. Maar dat staat in Romeinen 3. Daar staat dat vers 25. Dat God Christus Jezus heeft voorgesteld tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. God heeft de Heer Jezus Christus voorgesteld of gesteld tot verzoening, ter betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. En daarna in vers 26 nog een keer. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En op de details van die versen ga ik nou niet in. Maar het gaat om de rechtvaardigheid Gods. En dan lees ik vers 28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Maar wel degelijk in overeenstemming met de wet. En daarna, vers 31, doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. Hebben we die tot zover? Wij worden niet behouden door werken der wet te doen, maar onze behoudenis is wel degelijk in overeenstemming met de wet. Maar die wet is vervuld geworden via, dan wel door de Heer Jezus Christus, opdat God rechtvaardig zou zijn en blijven. Dat staat er ook. Maar omdat het zo ongelukkig staat, ben ik altijd geneigd eroverheen te lezen. Er staat namelijk in de tweede helft, of in vers 26, tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij, opdat God, rechtvaardig zij, rechtvaardigende, en mag je doorstrepen, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Als namelijk God ons rechtvaardigt, namelijk rechtvaardig verklaart, is hij tegelijkertijd zelf ook rechtvaardig. En als de rechter de misdadiger rechtvaardigt, namelijk vrijspreekt, en er niet meer vervolgt, is op hetzelfde moment de rechter onrechtvaardig. Schiet niet op. Maar bij ons is het zo dat onze God ons rechtvaardig verklaart en hij zelf is daarbij ook rechtvaardig. Het is niet in strijd met de wet, het is in overeenstemming met de wet dat wij niet onder de wet leven en uit geloof gerechtvaardigd worden voor hem. Enzovoort. Dat is het verhaal. En dus indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En daarna moet ik natuurlijk zeggen, in hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. En in overeenstemming met de wet overigens. Wij hebben de verlossing. Wij hebben de vergeving der misdaden. Efeze 1. Colossense 1 herhaalt, zegt precies hetzelfde. Wij hebben de vergeving der misdaden, de vergeving der zonden enzovoort. Dat is nergens van afhankelijk. En geef me die bundel nou nog eens even, want ik heb er straks... Straks kwam ik een lied tegen, maar het was niet helemaal die ik bedoelde. Er moet er nog één zijn. Maar ik lees u voor. Niet uw tranen, gebeden, bekering, berouw, maar zijn bloed wrocht verzoening voor u. Zie, was het in ieder geval nog één die dat ook zag in de Bijbel. Dat was Johannes de Heer dus. Hè? Maar is er nog één? Ook zo'n lied wat zegt, niet onze belijdenis, niet onze bekering is voorwaarde voor vergeving van zonde. Integendeel, het is zijn werk, dat wat hij volbracht heeft enzovoorts. Daarom kun je het evangelie brengen aan elke zondaar. En zeggen, je bent weliswaar dood door de misdaden en de zonde, maar nee, niet weg. Dat inderdaad de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dat is waar. Maar de bedoeling is dat men daarna komt tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Dat men eeuwig leven zou ontvangen. Zonder probleem. De zonden zijn niet ons probleem in de eerste plaats. Zonden zijn Gods probleem. En hij lost het op. Sterker, hij heeft het al lang opgelost. En omdat dat zo is, nee, dan laat ik het anders zeggen. En naarmate wij die waarheid leren verstaan uit de schrift, en ook de wettige grond daarvan leren zien, en ons bewust zijn, zullen zonden ook ons probleem niet meer zijn. Ja, ongeacht of ik het heb over de zonde van uzelf of van die van mij. Ik bedoel, van uzelf of van anderen. Is geen probleem. Naarmate wij de waarheid verstaan, is dat geen probleem. Dat is waar het om gaat.
Daar zouden we uit leven. En de aardigheid is dat bovendien, maar dat zal niet iedereen mij nazeggen, maar dat waar wij leren dat zonden vergeven zijn, blijken ze in de praktijk ook niet meer zo belangrijk te zijn. De natuurlijke mens maakt er wat van, blaas ze op enzovoorts. En grijpt ze aan om elkaar te verketteren en te veroordelen en dat soort dingen meer. Maar wij als kinderen gods, wij betreuren dat wij zondigen. Ik betreur vooral dat u zondigt, mag ik aannemen, en andersom. Toch of niet? Ik wil niet al te vroom klinken, dus vooruit. Nee, wij betreuren dat wij zondigen, natuurlijk. Maar daar hebben we verdriet van, maar het hoeft niet een probleem te zijn. Toch? Niet alles waarvan we verdriet hebben, hoeft toch een probleem te zijn. Je moet accepteren dat het zo is en daarna eroverheen stappen. Het is nou helemaal zo, punt uit. Het leven is niet anders. Het hele leven zit zo in elkaar. Het is vol met ellende. En het belangrijkste is dat we dat accepteren, dat dat zo is. En als het op ons afkomt, zullen we het moeten aanvaarden dat het zo is en we eroverheen stappen. En dat kan makkelijk. Voor ons helemaal. Omdat we toch eeuwig leven hebben. Dus dat komt allemaal wel goed. Het beste komt nog. Toch? Meen ik? Nou goed. Maar in hem hebben wij de vergeving der misdaden. Omdat hij barmhartig is en was in het bijzonder. Maar meer in het bijzonder nog, omdat hij trouw is en rechtvaardig. En met de wet in de hand, hebben wij vergeving van zonde. En met de wet in de hand zijn wij verlost van de wet. Of dat niet humor is van Gods wegen, dat weet ik het niet meer. Maar we moeten het hierbij laten, want het is de hoogste tijd.